De tekstwoorden voor deze avonturen zijn uit het u gelezen schriftgedeelte, het eerste hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, de versen 11 en 12. Galaten 1, vers 11 en 12, waar het woord des Heren aldus spreekt: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Overdenken wij het evangelie niet naar de mens. We zijn de vorige maal gebleven bij het negende vers, waaruit duidelijk gebleken is dat er geen ander evangelie is, nog in de hemel, nog op de aarde. En nu gaat de apostel tegenover alle valse getuigenis van de judaïsten. Die hebben gezegd, die Paulus die spreekt maar net zoals het hem uitkomt. Als hij in Jeruzalem is, dan doet hij net alsof hij in de voorvaderlijke inzettingen moet en wil wandelen. Dan scheert hij zich het hoofd. Dan laat hij zo nodig medewerkers van hem besnijden. Maar als hij bij jullie was en bij de heidenen, dan past hij zich weer aan bij jullie. En dan doet hij net alsof de besnijdenis en alsof de onderhouding der wetten, der ceremonieën, der inzettingen niets te betekenen hebben. Zo hebben de judaïsten valselijk het woord der prediking, maar ook de persoon van de apostel, valselijk beschuldigd en hebben zij geprobeerd daar in de grond weg te nemen. Maar nu gaat de apostel als het ware als een conclusie op hetgeen hij reeds gezegd had of geschreven heeft en tevoren reeds gezegd had, gaat hij hun gewetens als het ware oproepen om voor de rechtbank van Gods tegenwoordigheid te getuigen of deze valse leraars die het woord trachten krachteloos te maken of ze gelijk hebben. En dan roept hij hun zelf tot getuigen in een vraag: oordeel zelf. Zijn de woorden die ik tot u sprak en die ik nu aan u schrijf, zijn dat woorden die ik aanzoek te passen aan u, aan uw begeerte of aan uw stand waarin u bevindt? Of zijn het woorden die ontspruiten aan God die de doden levend roept? Zijn het woorden die getuigenis afleggen van God die de vloek heeft uitgesproken over alle vlees? Predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Zoek ik mensen door vleiende reden over te halen voor een leer? Daar roept hij ze ter verantwoording om zelf te getuigen met het woord dat hij sprak en de brief die hij schrijft, of ze enige grond kunnen vinden om hem te beschuldigen van mensenbehagerij. Trouwens, hij zegt, indien ik nog mensen behaagde, zo waren ik geen dienstknecht van Christus. Dan zou zijn apostelschap waarlijk een instelling zijn door mensen. dan zou hij door mensen tot het apostelschap geroepen zijn. Maar nu is hij een dienstknecht, een slaaf, niet in de verkeerde zin, maar in de goede zin van het woord. Van wie in Jezus Christus, de enige ambtsdrager. En dat is het grote voorrecht wat de apostel Paulus hier mag noemen, dat hij ook ten laatste van hem gezien is als van een ontijdig geborene. En in die zin spreekt de apostel hier voor zichzelf. Maar toch is het zo wenselijk en zo noodzakelijk dat de achtergrond van deze boodschap ook in alle dienaren en behulpsels, ja in alle gelovigen gevonden wordt. Want het is van tweeën één. Of zij prediken naar de mens, zoals de mens het gaarne wil, om mensen met vreemde woorden te verleiden en ze over te halen tot een andere leer. Of ze zijn dienaren van de enige dienstknecht, de hoge priester en apostel der belijdenis, de Heer Jezus Christus. Dan gaat hij het nader omschrijven in de tekstverse. Maar ik maak u bekend, broeders. Ik maak u bekend, broeders. Hij grijpt al eenmaal weer vast in de gemeenschap die zij gehad hebben met elkander in dat ene evangelie. En daaruit noemt hij ze broeders. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie van mij of door mij verkondigd niet naar de mens is. Dat konden zij weten. Dat kunnen wij ook weten. Want ik weet dat vele vijanden zich opmaakten toen in die dagen ook. Om van het evangelie iets te maken, een soort goeigheidje. De apostel is zwaar en licht als het hem uitkomt, hebben ze gezegd. Bij jullie is het een lichte man, maar in Jeruzalem, dat hebben wij zelf meegemaakt, is hij ook zo degelijk in de inzettingen in de rechten van Mozes. In het onderhouden van dagen en maanden en jaren. Ze hebben gezegd, mensen, pas toch op je arme zielen, dat ze niet op een droggrond naar de rampzaligheid geleid worden. Want zulke man is onbetrouwbaar die zo tweeslachtig spreekt en handelt. Ze hadden vergeten dat de apostel niet op het bevel van mensen, nog op het bevel van God zijn mededienstknecht besneden had en zich het hoofd beschoren had. Maar dat het hun vrijwillig, de Joden een Jood en de Grieken een Griek zijn was, om enigen te behouden en om de ergernis voor de zwakken weg te nemen. Dat is een heel ander oogmerk dan het oogmerk van deze Judaïsten. Die hebben niet anders op het oog dan om het evangelie der zaligheid, smaadheid aan te doen. Daarom, ik maak u heden bekend, broeders, de apostel wil zeggen, hoe kunt u het zo gauw vergeten zijn? Moet ik u dat nog herinneren? Dat toen ik u het evangelie verkondigde van het welbehagen God in Christus Jezus. En daarin wil ik gaarne, hoe nietig, hoe dwaas, hoe dom, hoe verkeerd en verdraaid ik mij persoonlijk voor God en voor u gevoel. Wil ik nogthans de apostel naspreken in dat 11e vers. Dat het evangelie wel door hen verkondigd is, maar ook hier verkondigd wordt, niet is naar de mens. Dat wijst de praktijk uit, Want alle Judaïsten en alle honden die rondom Jeruzalem sluipen, die komen in beweging onder dit evangelie. En die gaan blaffen tegen dit evangelie. Want dat evangelie is een blijde boodschap, zeker wel. Maar die blijde boodschap heeft als inhoud, God heeft zichzelf heil verschaft. De keerzijde en het vruchtgevolg en de toepassing van deze blijde boodschap, geliefden, laat ons dat altijd bedenken. Die gaat veel verder dan een wettische overtuiging. Die gaat veel verder dan allerlei gemoedsgesteldheden van een bewogen mens. Gaat veel verder dan die man of die vrouw die over de grond kruipt en tegen de muur opvliegt van angst. Veel verder. Waarom? Omdat dit evangelie werpt alle vlees in de verdoemenis. Dit evangelie verkondigt ons dat God alleen zichzelf met zijn rechterhand heil verschaft heeft in die dierbare vorige middelaar. Hier komt ook totaal niets meer te pas van de mens. Want de mens wil in zijn openbare zonde nog bestraft worden. En de fariseer wil ook gaarne een openbare bestraffing van zijn naaste horen. In dat opzicht wil men nog wel een uitsluiting. Wil men nog wel een straf aankondigende gerechtigheid. Maar de straf aankondigende gerechtigheid die mij, fariseer, ik persoonlijk, op die ene hoop wegschuift en mij als wrak houdt, dor, dood, leeg, koud, ongevoelig aan de kant schuift en mij die grote blijdschap verkondigt, dat ik midden in mijn ledigheid, in mijn dood, in mijn afzijn van de levende God moet horen, tot een nog diepere ontdekking, zondaar. God heeft buiten u, zonder u, in eeuwigheid een weg uitgedacht, in de Zoon zijner eeuwige liefde. God heeft zelf met zijn almachtige arm heeft hij in Jezus Christus het evangelie geschapen, want Christus is het evangelie. En dat is niet naar de mens. Weet u wat naar de mens is? Naar de mens is dat ik het evangelie ben. Dat Caiaphas de zoon van God is, het kind Abrahams. Dat Petrus Jezus zou zijn, dat is naar de mens. Maar nu is het evangelie Gods, zulk een blijde boodschap daarom. Omdat er in eeuwigheid geen verwachting meer te zoeken of te vinden is, bij u of bij mij. En wat is nu de mens? Wat wil de mens? De mens wil alles behalve dat. Hij wil in een schijn van recht, wil hij toch als een zondaar gezaligd worden in een schijn. Maar dan wil hij nog zijn eigen ik, zijn eigen kruis en sluipgangen ertussen dringen. En daarin is dat evangelie nu tegen de mens. Omdat de mens, hoe die het ook keert en draait. Hoe die het ook keert en draait. Hij wil niet erkennen dat het verloren is. Dat zijn weg uit is. Dat hij vervreemd van God daarheen gaat. wil die niet herkennen. Vandaar ook dat het woord zegt, de murmureerders zullen de lering aannemen. Want murmureerders zijn mensen die het evangelie geloven. En anders blijven we het in zijn met alles eens. Maar wie gelooft er dat hij een dwalende van geest is? Wie gelooft er wat God van hem getuigt in zijn woord? Wie wil er krachtens vlees en bloed eigenlijk aan dat God ons helemaal als werkloos, ja als werkers der ongerechtigheid uitgeschakeld heeft, helemaal. En dat zalig worden een weg is, tegen en buiten al onze gevoelens om. Wie gelooft dat? Nee, zegt de apostel, de evangelie dat ik u verkondigd heb, dat is niet naar de mens. Weet u wat wel naar de mens is? Om elkaar op te bouwen in onze godsdienst. Dat is naar de mens. Ja, ik ga nog verder. Dat kan zelfs met de allerbeste voorstelling van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Ja, dat is toch bijbel, zeggen we. Dat is toch reformatorisch. Kan men nog niet anders bedoelen dan zichzelf. En moeten wij er als zodanigen ook nog uit. Ook te buiten. U zegt, dan hou je niets over. Dat predikt het evangelie, dat er niets over is. En daarin is het evangelie een blijde boodschap. Omdat hij heeft zelf die weg gegaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Nu ja, wat is naar de mens? Ik heb het u al reeds gezegd. Naar de mens is om zich of in goddeloosheid uit te leven, in brute onverschilligheid, of om zichzelf een stand aan te meten als vrome of als bekeerde, desnoods als gerechtvaardigde, of als een mens die godzalig is, dat allemaal naar de mens. Daarom alle evangelie die plaats moet maken voor zulke verkondiging. Dat is geen verkondiging van het evangelie. Dat is naar de mens. Dat is opbouwen in alles van de mens. En ik zou het u waarachtiglijk niet zeggen. Als ik zelf niet zo dwaas was. Die altijd figureerde, altijd uitkeek. Altijd bezig was om iets te vinden waar ik nog enigermate zou kunnen steunen op mezelf. Geloof je dat niet? Geloof je niet dat Adam zo is en dat hij daarom juist moet verkondigen dat evangelie? Want ik heb eens gezegd tegen iemand die al uren zit te praten over, begrijp je me dan niet, dominee, wat ik bedoel? Ik zeg, ik begrijp jullie heel goed. Want ik stik erin, in die godsdienst, tot over mijn oren zit ik erin. Maar God heeft tegen mij gezegd, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Als ik mijn goedertierenheid en mijn gunst aan hen betoond zal hebben, dan zullen zij zich schamen vanwege al hun handelingen waarin ze tegen mij gezondigd hebben, hun wegen die niet goed waren. Dat is het heilige evangelie. Daarom een mens moet ervan gelost worden, anders dan zou hij daar ook wat van krijgen. Dat je zegt, oh, die naspraak van al diegenen die met dat woord geconfronteerd zijn geweest. Dat men het listiglijk weet om te draaien tot het tegendeel. En dat men zegt, ja, maar zo makkelijk als daar, zo gaat het niet. En dat men niet wil beseffen dat de inhoud der prediking aan ons adres is, met de moeilijkste weg zijn wij nog vervloekelingen voor God. Het gaat in der eeuwigheid niet meer. Het gaat nooit meer. Het is afgelopen met ons. O, dat evangelie, die blijde boodschap, is niet naar de mens. Nee. Want als hij moet wassen, als hij het lam, hij het offer, hij de profeet, priester en koning, als hij de enige gerechtigheid zou zijn, in leven en in sterven, voel het toch eens aan, dan kan ik het niet meer wezen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Kan ik het nooit meer wezen? Dan is alles wat Adam de voorschijn tovert, huilend of vloekend, is niet anders voor God dan waardeloze prullen die voor hem niet kunnen bestaan. Oh, en dat is zo'n les in het leven. Maar dan kun je zeggen, ja man, dat is toch verschrikkelijk om dat te leren. Dat is toch een weg om dat, om daar achtergebracht te mogen worden. Als je het zo opvat, dan zeg ik, dan heb je ook weer geen gelijk. Heb je ook weer geen gelijk. Want zijn volk wordt zeer gewillig op de dag zijn er heerkrachten. Wat denk je? Als we door het woord en de geest leren wat een schavuiten en een eerovers we van God zijn. Als dat woord zijn kracht gaat doen door de geest in mijn hart, wat denk je? Dat dan onze beden is. Dan zeg je, arme ellendeling, heren, neem alstublieft heel dat rotte zaakje van mij af, alstublieft. Want ik ben van u weggegaan om u nooit meer te bedoelen. Maar geef me die ander alstublieft. Ik heb de dood verdiend. Al zegt heel zijn vleeselijk bestaan er tegenin. Ik zeg het u, al zegt alles er tegenin. Hij kan zichzelf geen gelijk meer geven. Al zegt alles van zijn vlees en bloed, ja, maar jij bent toch en jij hebt toch. Nee, zegt die Heer, ik heb niets. Ik heb niets dan zonde en vervloeking. Dan is het evangelie een blijde boodschap die wel voor de mens is. Al komt het niet met zijn mensen, zijn uitgedachte bekering. Al klopt het niet met zijn rechtvaardiging en heiliging, al klopt dat niet. Nochtans leert hij aan hem vragen, leer mij toch uw weg om uw lieve zoons wil. Dat is nou waar ontdekking en bevinding. Dat alleen. Want in die bevinding leert de kerk hoe langer, hoe meer te verdorren. En leert zo hoe langer hoe meer te steunen op hem. Moet je wat hebben van mij? Ik heb niets aan te bieden. Moet je wat horen? Ik heb je ook niets te vertellen. Moet je nog een weg lezen? Koop dan een boekje. Wil je wat zien? Ik heb maar één weg en dat is Golgotha. Golgotha, het wonder. Het licht der heerlijkheid ging onder en het daglicht werd tot nacht. Toen de lotprijs aangebracht werd en het stemmeloze lam geslacht werd, der gevallen creatuur. Meer weet ik niet. Want de rest behoort bij mijn verdorven verstand. Op meer of minder kan ik ook niet sterven. Want al wat ik meer heb, dat zal als hooi, stro en stoppelen verbranden. Al wat ik minder heb, zal me de eeuwige dood en rampzaligheid bezorgen. Maar dit alleen, dat evangelie. En wel het ons de blijde boodschap van die andere verkondigt. Welzalig is hij die mag bekennen, het is niet naar de mens. Want ik heb alles op alles gezet om met behoud van mijn leven, van mijn bekering, van mijn rechtvaardigheid, van mijn heiligheid ten hemel in te gaan. Ik heb alles op alles gezet om hier en daar links en rechts wat bij elkaar te zamelen. Om nog iets daar te kunnen stellen. Om voor God te kunnen verschijnen. Maar wel zalig die door het woord bearbeid wordt. Als die net een klein regiment soldaatjes hebt opgesteld, dan komt de Heilige Geest en veegt het zo in één keer weg. En of dat we schelden of razen of mopper of bedroefd worden, of dat we gaan zeggen, is het dan nooit wat, is dat ook al niet goed, en is dat niet goed, de Heer vindt niet goed, dan alleen zijn lieve Zoon, die alleen. Dat evangelie te verkondigen geeft ruimte. Ja, ja, want er heb ik gezegd, trouwe heren en zaligmaker, ik ben uw apostel niet. Nee, die man was oneindig door uw lieve geest verlicht. Verlicht geïnspireerd, dat ben ik niet. Maar ik wil wel graag achter hem aan wandelen. Zodat het me aan de ene kant heilig onverschillig laat. Of dat er 1 of 100 weggaan. Of dat ik alleen of met z'n 100 of 1000 ben. Nee, mensen kijken wel eens meelijdend naar. Ik snap niet dat die kerk niet vol zit. Ik vind het een groter wonder dat er zoveel zijn die er zijn. Dat vind ik veel groter wonder. Want het zou echt geen wonder zijn als onder het evangelie der zaligheid, hetwelk in bijzondere mate door de apostel gepredikt mag worden door de Heilige Geest. En door ons, ik zeg het erbij, in alle gebrek, zwakheid en hatelijkheid. Het is een wonder als ik en u het eronder uit mogen houden. Dat is een wonder. Dat is geen kleine zaak. Want het is niet naar de mens. Hoe groot en hoe heerlijk het ook is. O geliefde, daarom is er in de prediking van het evangelie is altijd zo'n wonderlijk uitzicht, ook alleen maar op het woord Gods. Want om het te zeggen of om het waarachtig te geloven, dat is een groot verschil, dat door het woord des Heeren de hemelen gemaakt zijn en door de geest zijn ons al een heer. Dat gaat nog aardig als wij vruchten zien. Dat gaat allemaal nog aardig als het een klein beetje gaat naar onze verwachtingen. Maar als alle dingen tegen zijn. Als er blijkt wat de praktijk is dat er bij Adam geen plaats is voor dat evangelie. Om dan te geloven dat het goed is. Uw woord dat uit uw mond uitgaat, zal niet ledig tot u wederkeren. Maar het zal doen hetgeen u behaagt en voorspoedig zijn, waartoe gij het zendt. Want gelijk de aarde haar spruitsel voorbrengt en een hof hetgeen daarin gezaaid is. Alzo zal de Heere gerechtigheid doen uitspruiten al den volk. Dat doet alleen God maar. om ons daar tevreden mee te maken, te midden van alle onvrede. Niet naar de mens. Niet naar de mens, nee. Want dan heb je kans bij, als hij weggaat, als een oude predikant is zijn, die zegt, we hebben je niet geroepen, dus ga maar. Niet geroepen. Nee. Dan moet je echt zo zwaar niet aan tillen. Want als een mens hebben alleen zijn eigen er maar mee. Als hij daar niet van wil weten. Ik zou zeggen, probeer een andere weg. Probeer het voor elkaar te krijgen in je zielenleven. Probeer eens. Ja, zegt u, maar man, iedereen die is daar nog zomaar niet voor ingewonnen. Nee, daarom juist. Daarom als ik jullie zie zitten, dat heb ik al eens meer gezegd. Nee, wat een grote genade verleent de Heere nog. Want hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Wat een genade. Als de Heer nog een paar mensen bij elkaar houdt in vrede. En in eenigheid van het waarachtige geloof. Maar ja. Dan heb u en ik ook voortdurend nodig de tucht van die lieve geest. Want we zijn zo genegen om een overstapje te maken naar het andere spoor. En daartoe wordt het ook ons verkondigd altijd weer. Nu de apostel roept die gelaten toe, broeders, zegt hij. Wat ik nu schrijf en wat ik tevoren schrijf, stem is werkelijk toe. Stem het eens toe. Herinner het u zich. Was er geen evangelie naar jullie bevatting? Je hebt het toch niet uitgedacht of uitgevonden? Je hebt toch niet gezegd, morgen komt er hier een Joodje preken, misschien met een bochel. Die komt ons vertellen dat we met al onze werken en afgoden voor eeuwig buiten God zijn gevallen. En dat we kinderen des toorns zijn. En dat er nu maar enige weg is ter zaligheid in die dierbare borg en middelaar. Hij heeft toch niet gedacht. Nee. Het heeft geen menselijke oorsprong. Je hebt wel gehoopt misschien dat er nog eens iemand kwam die nog iets groters zou vertellen. Waardoor je nog meer hoop zou krijgen op een gezegend Walhalla hierna. Dat wel. Maar dit had je toch niet gedacht. Dat was toch niet iets menselijks. In die zin. Helemaal hadden ze dat niet gedacht. Dood en leven, vloek en zegen kwam er in die boodschap van de apostel openbaar. Nou, herinner het u, zegt hij. Maak u bekend, broeders, maak u bekend. Hij gaat geen eens meer nader omschrijven wat het evangelie eigenlijk inhoudt. Hij neemt het als vanzelfsprekend aan dat het niet naar de mens is. Dat kunnen ze weten. Heb je er wel eens op gelet? Dat in de praktijk van de evangelieverkondiging de zogenaamde afsnijdende prediking zo naar de mens is. Heb je er wel eens op gelet? Dat de mensen de monden openvallen van verbazing en dat ze zeggen, tjonge, 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 tjonge. Dat is het. Dat is het. Kunnen ze in de zak steken. En als je dan die diepgang hoort noemen, heb je wel eens gemerkt dat dat zo naar de mens is. Naar de godsdienstige mens. Maar ook naar de onbekeerde mens. Dat wil je nou precies horen. De mens heeft er een wellust in, zou ik haast zeggen. Een wellust. Alleen, je moet niet te persoonlijk worden. Dat moet je niet doen. Je moet een kleine ruimte overhouden in een kerkbank, al is dat maar achteraan of op de galerij, waar je kunt zitten. Begrijp je? En waar je van een lotje uit de loterij kunt horen praten. Dat moet je nog overhouden. Maar niet als de verkondiging van het woord Gods ons aanpakt. En dat het ook inderdaad een reuke des doods ten dode wordt. Dat niet. Dat niet. Dan hebben we 1000 vonden bij elkaar. Want dat is niet naar de mens. Begrijp je? Dat is niet naar de mens. De mens die denkt dat hij het nog uit kan houden als hij door de vloek over zijn hoofd gestreeld wordt. Maar die niet in de gaten heeft de vijandschap tegen God, waar die ook niet aan ontdekt wordt door het evangelie van de prediking. Dan kun je nog ernstig bij blijven ook. Nog ernstig bij blijven ook. Kun je nog een traan bij wegpinken ook. Maar het einde van deze wegen is de dood. Want het is naar de mens. Hoe komt het dat een arme zondaar dan pas recht wakker wordt als het evangelie verkondigd wordt? En dat alle anderen in beweging komen. Juist dan. Juist dan. Want weet u waar het vermaak van de zondaar ligt? Die ligt in dit evangelie. Niet liever doen ze dan daarvan horen. Dat is typisch, zou je zeggen. Zijn dat dan andere mensen? Nou, ze zijn veranderd door de vernieuwing huns gemoeds. Ze zijn uit het werkverbond overgezet in het verbond van Gods vrije gunst en genade. Ja, maar zijn die er dan altijd mee eens? Die zijn het er nooit mee eens, maar ze zeggen tegen de eigen. Vooruit, ellendeling, zwijgen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Hij neigt mijn hart en vurig zielsverlang. Wat denk je? Je moet niet denken dat dat dierbare evangelie als een soort zoethoutje is, maar dat is waarachtig de blijdschap van ellendige zondaren. Maar ja, ellendige zondaren voor de Heere. Niet in woorden, maar in de praktijk en de dagelijkse ontdekking van onszelf. Nou, is in de Heidelberger ook, dat zijn van die bepaalde vragen. Als ik die in de vette aan zag komen, dan werd ik steeds verlangender om eraan toe te komen. Die vraag bijvoorbeeld, waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Met welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna aan de patriarchen en de profeten en door de ceremonieën der wet heeft laten afschaduwen en verkondigen. En tenslotte in zijn eigen zoon geopenbaard. Wat groot. Wat groot. Dan wil ik desnoods de beschuldiging nog wel incasseren. Desnoods dat ik dan mag spreken voor het leven. En niet voor de dood. Voor het leven. Wat denk je? Zou mijn prediking, zou de prediking van de apostel of van wie dan ook, aangepast moeten zijn aan de dood? Dacht je dat? Dacht je dat de mens, de gelovige, de zondaar zich uit moet sloven in termen. Ik heb zo meelij met een onbekeerd mens. Ween over uzelf. Want dat wil in een zoete koek, ik heb die beschuldiging ook, zo hard voor een onbekeerd mens. Wat denk je, wat is een onbekeerd mens dan? Wat zijn wij voor God? Brakel noemt ons een rottend krijg. Dat zijn wij. Niemand zegt waar is God mijn maker die de psalmen geeft in de nacht. Meen wij hem. Nee, het is dat hij in zichzelf bewogen is geweest. Want er was geen mogelijkheid meer bij ons. Zou er ooit zijn. Maar nu, dat evangelie waar de kerk nou blij mee is, juist omdat het niet naar de mens is, juist omdat ze gedacht hebben, ontdekt hebben, heren, als het naar de mens was, dan zou het slecht aflopen. Maar nu word ik uitgewrongen. Nu wordt er nooit geen goeds over mij geprofeteerd. Kijk op de maat. Dat is echt, zullen ze vast zeggen, ja. Zondaar is ook maar een mensengeloof. Ja, dat is wel goed, geloof ik, ja. Dat is vast wel het goede evangelie.
Want dat predikt alleen maar alle hoeks in en uit die dierbare fontein die door de Heere geopend is tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David.
Nu hadden ze een evangelie gekregen naar de mens. Waarom? Wie wil er graag aan de dijk staan? Wie wil graag opgeladen worden in de wagen van vrije genade en naar huis gereden? Wie wil dat? Kijken ze natuurlijk als we 65 jaar zijn en dat is goed, daar gaat die over. De mens is nog een beetje actief, dan zegt hij ja om zomaar niks te doen. Daar hebben we een afschuwelijke hekel aan. Je voelt je eigenlijk niet productief. Je telt eigenlijk in geen enkel opzicht meer mee. Ik heb dat vroeger gezien op het dijkdorp. En dan had je daar die grote fabrieken, waar die revolvers ratelen voor die schepen, die scheepsbouwers, die klingnagels nog, weet je wel. En dan die mannetjes die 65 waren, toen dat pas zo'n beetje wet werd. En die er dan uitgingen, en je kwam dan zondagsmiddags langs de singel, dan waren ze allemaal op vrij dichte afstand van dat werk. En dan zat er een heimwee in, en ja, dat is nou afgedaan. Een maand geleden zaten ze er ook nog tussen. Zaten ze er ook nog bij met revolver de luchthamers in hun handen. En zagen ze de schepen groeien. Dan kon je ze vaak als het een beetje weer was in die omgeving vinden. Met elkaar nog wat praten over het werk. En met de hunkering naar het werk. Nou, ik zou haast zeggen, dat is nog natuurlijk. Dat is natuurlijk. Maar zo natuurlijk als dat nou is, hè, zo vanzelfsprekend gaat Adam ervan uit dat hij een rol speelt in het zalig worden. Voel je nou aan wat een almachtige kracht God dat er in het evangelie schuil gaat? Om ons in te winnen voor het woord uit vrije goedheid waar hij haar. Een vriendelijk beschermer. Om Jezus wil vrede verkondigen degene die verre en degene die nabij zijn. Voel je wel aan dat een mens camoufleert dat een klein beetje. Hij camoufleert dat onder zeggen en zeggen ja Jezus houdt aan. Het camoufleert hij. Want hij is er als de dood zo bang voor. Want dan is zijn rol uitgespeeld. Zijn rol is uitgespeeld. Net als bij die mannetjes, die hunkeren nog, maar dat is natuurlijk. Zo zit het u en mij nu in het bloed. Zo willen we nou zalig worden. We zouden dan nog wel toestemmen dat de Heer het begin is. Dat nog wel. Maar goed, als het begin er eenmaal is, dan gaan we. Ik heb u die legende wel eens verteld. Ik weet niet in welk boekje dat die staat. Dat doet niet ter zake. Maar ik vond het toch wel de moeite waard. Van die wagen met die man erin. Die op weg was naar het koninklijke paleis. En door de landerijen waar ze reden. Daar waren de mensen aan het werk. Aan het spitteren en aan het graven en aan het doen. En er sprong er een voor de kar. En die zegt, oh. Waar gaat dat heen? Naar het koninklijke paleis. Die man daar dan, die erin zit. Ja, in opdracht van de koning, hoeft hij niet te werken, nee. Nee, hij wordt gereden. Fort, daar gaan ze weer. Maar ja, tenslotte het eind van het liedje werden ze weer aangehouden. En wat is dat met die man daar? Hoeft hij niets meer te doen? Kijk eens. Kijk, ons is. Nee, zegt de koetsier, die man is vrijgesteld van alles. Die wordt thuisgebracht in de wagen. Je hoeft zelfs niet te lopen meer. Ja, fortpaard, zegt de koetsier, maar er riep er nog één achteraan. Kan die dan misschien nog met een kraantje lopen? Maar toen gingen ze al uit het gezicht weg. Kijk, en dat is nou zo bitter voor Adam, hè. Bitter voor Adam. Dat de dood geschreven wordt op alles wat van ons is. Want naar de mens zou het veel beter zijn dan dat de Heer ons een portemonnee gaf en dat hij zou zeggen, nou vooruit hoor, zorg dat je erdoor komt. En wij maar doen, en wij maar dreigen. Een mooie gelijkenis voor om ons daarin nog veilig te stellen naar beneden. Grijp je? Maar de grondslag is Pelagiaans en remonstrant, dat is het zeker. Het is niet naar de mens. Het is niet naar de mens. Zelfs een evangelie waarbij op zichzelf goede zaken worden genoemd, met het woordje moeten erachter, is nog naar de mens. Dat nog wel. Als je overigens rechtzinnige zaken noemt en zegt, ja, maar dan zal toch, en dan zal dit, en dan zal dat, dan schrikken we nog wel. Maar als het evangelie zegt, nou ruim dat wel ook maar aan de kant met al je condities en voorwaarden. Je weet er niks van. Domme gans. Dan worden we bloedrood. Dan zwellen de aderen op ons voorhoofd. Dan slaan we met de vuist op tafel. We zijn moreel en zedelijk verplicht. Dat is aan. Zo zijn wij. Naar de mens. Begrijp je? Daarom willen de meeste mensen ook zo graag van een eis in het genadeverbond horen. Dat komt ook zo uit. Want hij is een slaaf van de duivel. En ik denk dat hij op die manier nou ook een slaaf van de Heer Jezus kan zijn. Op dezelfde manier. En dan wil hij zo graag eis. God eist het hoor. Je moet geloven, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Heb je wel eens erop gelet dat iedereen ermee eens is? Dat de tongen pas losgaan als je zegt, mensen, er is maar één eis en dat is dat wij Gods beeld vertrapt hebben. En de Heere zegt, zondaar, waar ben je gebleven? Maar nu wil men van de gave des Heren zo'n soort evangelie maken dat het nog een eis is. Ik ben een heel rare kerel, maar al zou ze zulke stapels met boeken van die en van die, de beste schrijvers, dan zeg ik, nou ja, het kan best, hij zal het wel goed bedoeld hebben. Ik ben blij dat het niet waar is. Blij hoor. Dat de Heer nog nooit ene vrucht van zijn eigen leven van mij geëist heeft, maar uit vrije goedheid gezegd heeft, ik zal u mij ondertrouwen in geloven, in gerechtigheid, in waarheid en in liefde. Maar kijk, weet je wat er dan weer op doemt? Dat is zo leidelijk, hè? Dan laat Gods water maar over Gods akker lopen. Zie je nou wel dat het niet is naar de mens. Naar ons mens. Maar het is toch voor de mens hoor. Dat moet iedere ongetrooste, iedere voortgedrevene vanavond ook horen. Het is je eeuwige zaligheid hoor. Hoop dat je geen andere weg meer weet tegenover alle judaïsten. Van binnen en van buiten. Dat je zegt, ik weet het niet anders meer. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En als de koning komt en hij zou hem nu vragen, gelooft hij in de Zonen Gods? Dan zeg ik, wie is hij, Heere, dat ik in hem mag geloven? Hij is het die met je spreekt. Zo, het is toch goddelijk eenvoudig? Wat een weerstanden neemt de Heere dan weg. Dan moet je nou weer een blinde voor wezen. Dan moet je nou weer een ellendeling voor wezen die zegt, jongen, ik heb alles ten kwade gedacht. Bij het evangelie geloofde, wat je dat verkondigt hoor. Want dan is het vloekwoord van de wet nog een boodschap die zal, een blijde boodschap. Dat God ons ontdekken wil aan wie wij zijn. In die dierbare zaligmaker komt die wet het meest openbaar. Het is niet naar de mens, maar ik haast me om te zeggen, het is toch voor de mens. Ja, is het niet na de bevatting, het is een eeuwige behoudenis. Het is het woord van de koning, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Waarom zouden we onze gerechtigheid oprichten, die in de dag der dagen verbranden zou? Wat zou het nuttigheid, zou het ons geven? U zegt, ja, maar de heiligheid, die u de heeste, die hebben het toch over de heiligheid, onderhouding van dagen en maanden en jaren, die en van sabbatten, die noodzaken nog besneden te worden en al die dingen meer. Het telt het dan helemaal niet meer mee, dat ik geen vrijmoedigheid heb om zondags te komen, want ja, telt het dan niet meer mee? Ganselijk niet. Nee. Heeft geen enkele waarde. Het is of uit onkunde of uit verzadiging van ons eigen vlees. Meer niet, mensen. Ja, maar het gaat toch maar om de heiligheid. Ja, die heiligheid. Dacht je dat ik daar niet naar uitzie? Maar anders als die judaïsten. Wat die judaïsten beogen, daar ben ik in mijn hart van overtuigd tot in diepst van mijn ziel. Dat het allemaal larren zijn. Maar wat God gezegd heeft. De vrucht des geestes is blijdschap, liefde, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid. De liefde is niet opgeblazen, ze handelt niet ongeschiktelijk, ze zoekt zichzelf niet. Ze verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar in de waarheid daar. En als ik daarvoor geplaatst word persoonlijk, dat is bij de Galaten ook zo hoor. Maar dat is een heel andere heiligheid en een heel andere vrucht. Die daarvoor geplaatst wordt, daar ga ik zingen. Ga niet in het gericht met uw knecht, heren. Wil mij niet voor uw vierers, ga daar. Want ik ben een afwijker en die is uw gruwel een afwijker. Een afwijker in woorden, gedachten en werken. Zo erg. O geliefde. Als het over die heiligheid gaat, dan ben ik gans zeer begeerig om niet in één, maar in alle geboden Gods te wandelen in die dierbare middelaar. Maar om ook door en in en uit hem te wandelen. Op die weg die hij in zijn woord heeft geopenbaard. Maar dat is heel wat anders dan judaïsten bedoelen. Judaïsten die weten het wel hoe Adam is. En daarom zeggen ze, joh, jullie leven nou maar gewoon zo. En je denkt dat het goed is. Maar ik zou het nog eens nakijken. Ik zou het nog eens nakijken. Want die hebben een heel andere vrucht des geestes. De vrucht van hun evangelie is dat je je eigen wat aanmeet. Je gaat wat anders kijken en je gaat wat anders doen en je wordt een vroom mens. Begrijp je? En dan zeggen ze, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Zo mogen we het zien. Gewoon wel dat er wat anders bij jullie is, hoor. Maar ondertussen hebben ze het evangelie van vrije genade, hebben ze weggetoverd. En ze willen de mensen doen steunen waar geen steun is. Ach, het is een korte uitleiding, maar dat moet je maar toeschrijven aan de zenuwen. Dat ik misschien het onderwerp wat uitbrei, maar ik wil het u toch gaarne zeggen. Ook vanavond. Dat er is geen ander evangelie dan het evangelie dat getuigt. Wat een dichter zong. De een roept in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. Wij weten alleen van wat Hij voor ons deed. Hoe Hij voor ons spreekt. Hoe Hij voor ons leeft. en hou er rekening mee voor uzelf en uw omgeving. Maar deze Jezus is vast als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest. Maar wij gaan van de baan hier met roem en met eer. We leven en sterven getroost bij zijn leer en anderen niet. Nou zegt de apostel, dat kan hij als apostel zeggen, want ik heb het niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nog zwaarder geschud draagt hij aan. Heeft het niet van Petrus geleerd? Nee. Ja, Luther zegt in de Galaten brief ergens, al zou Augustinus, Petrus en al die mensen, noem maar op, al zouden ze het anders zeggen, niks mee te maken. Niks mee te maken. Want Petrus was ook wel eens in de war. Petrus heeft ook wel eens geveinsd. En dat moet u van mij en van u zelf ook denken. We zijn zo in de war. Dan heeft Paulus hem ook bestraft. Hij heeft het niet van Petrus geleerd. Maar Paulus was ook nog in die mate bevoorrecht. De Heer had het hem zelf persoonlijk geleerd. Dat kun je nu ook nog wel toepassen, maar niet in die zin zoals de apostel Paulus hier bedoelt. Nee. Want nu is het geloof uit het verhoor door de verkondiging van het woord van God. Nu wordt vader en moeder aangemaand om hun kinderen te onderwijzen in de voorzijde leer, te helpen en te laten onderwijzen. Nu wordt ook middelijk door allerlei instrumenten het evangelie bediend. Maar de apostel, die had dat ook niet. Die had rechtstreeks door de openbaring van Jezus Christus op de weg naar Damascus, had hij het evangelie geleerd. Is dat moeilijk? Nou ja, hij heeft er niet veel voor gedaan. Hij heeft er wel wat tegen gedaan. Daar komen we nog wel een keer op terug. Hij heeft er wel veel tegen gedaan. Van tevoren. Was dat moeilijk? Nog eens. Ik vraag u af, hoe wou je toch alles verklaren? Buiten die eenzijdige trouwe ontferming Gods over Paulus. Want wie is er begonnen? Met die man. Wie is er begonnen? Nou, Christus is met hem begonnen. Openbaring, dat wil zeggen, de Heer Jezus die trok de sluier voor zijn ogen weg. Het deksel waarmee we bedekt zijn, wij alle van nature, met alle Joden en dienaars van Mozes. Verkeerde dienaars hoor, maar we menen dat toch zo. Het deksel. En in één ogenblik zag hij. Zag hij en hoorde hij het ware evangelie. Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. Zaligmaker. Ruimtemaker. Redder. De van de Vader beloofde. De door de profeten voorzegde zalige. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt, man. Had de Heer eerst aan hem gezegd, het is uw hart te versnen tegen de prikkels te slaan. Wie zijt gij? Ik ben Jezus. Nou, dat is gewoon openbaring geweest. Je zou zeggen, uit de eerste hand, uit de hand van de verhoogde middelaar zelf, heeft hij het evangelie geleerd. Dat heeft hij niet van Ananias geleerd, hoor. Vergis je niet. Nee. Want toen had hij het al geleerd. Toen had de Heer hem al iets doen verstaan van het heilrijke evangelie. Maar de apostel Paulus kon ook niet zeggen, ik heb het van toen de Ananias met geleerd. Nee. Want die kwam, Saul, broeder, de Heer heeft mij tot u gezonden. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Maar toen was hij al ingewonnen voor het eeuwig evangelie. Ik ben Jezus. Als je nou zelf denkt dat je Jezus bent, ik zeg het misschien een beetje cru. Een beetje cru. Ik zou het ook niet zeggen als de Heer me er niet aan ontdekt had dat het zo schandalig erg met ons is dat we ons eigen ervoor houden. Voor God en voor Jezus. Zulke ikgoden zijn. Dan lig ik toch in één keer aan de kant als er een stem komt. Ik ben Jezus. Die je vervolgt. Waar je tegen ontstoken bent in boosheid. O, dat verleent hier de kracht aan des apostels. Dat kan ik niet zeggen. In die zin niet zoals de apostel. Hij is de laatste aan mij. Als aan een ontijdig geborene verschenen. Dat was ook in zonderheid betreffende zijn apostelschap. Om te zijn de apostel der heidenen. Maar wel geeft de Heer hier zijn kinderen dit. Dat ze wel door het woord, door deze apostel geïnspireerd, door de geest uitgesproken, door datzelfde woord, door die woordopenbaring, in de Heilige Geest ook onthullend krijgen te zien. Hij alleen, en in die zin mag ik het u vragen vanavond. En mezelf, het is een evangelie niet naar de mens. Maar bent u er tevreden mee geworden? Bent u er tevreden mee geworden? Zeg je nou man, daar gaan we. Ja, ik zeg dat niet in een onverschilligheid. Dan maar overboord. Maar, het is het evangelie. Daar zegt mijn hart en mijn ziel nu amen. Ja, amen op. Want anders is eeuwig kwijt man. Ik moet het bij dagen en bij nachten constateren. Maar dat is waar. Dat is waar. Dan zou ik zeggen, blijf erbij. Blijf erbij. Ik heb nog alles de gewoonte, als we ergens weggaan of zo, met elkaar zitten te praten, dan zeg ik nog wel eens, en je moet dat niet opvatten als een overschatting van mensen, maar dan zeg ik zo zachtjes, blijf volstandig bij de genade die u wordt toegebracht in Christus Jezus. Ja, je kunt zeggen, maar dan ben ik meestal al vertrokken. Want ik weet wel hoe adem is. Dan zegt hij, oh man, ik weet niet waar ik blijven moet. Hoe moet ik nou bij de genade blijven? He? Maar dan ben ik genegen om te zeggen, ja mens, dat is het dan nou juist. Met al je gerommel, met al je ja-ma's, met alles dit. Blijf volstandig bij de genade. Want daarvan geldt wat David zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Daarvan. Daar dient een kind des Heren van verzekerd te zijn en gewis dat zijn weg een weg des verderfs is en dat in hem alleen het leven en de gerechtigheid is. Nu, blijf daar dan bij. Als je dan bij ja zeg je, maar als het erop aankomt, waarop aankomt, waarop aankomt, waar moet het op aankomen? Nou ja, op mij. Ja, en verder, of dat het, nou ja, of dat het wel echt is, geloof je dan niet dat je een huichelaar bent? Heb ik nooit in je leven geloofd als je terugkeek, ook naar je waardevolste ervaringen, geestelijke ervaringen, dat je er doorheen zonk als een baksteen. En dat je zo benauwd kreeg, dat je ook daarin nog je eigen bedoeling zag en je eigen oppoetserij. Geloof je dat niet dan? Ja, dan kan ik me indenken dat je overal zit te denken en besluit, ja, het moet er maar eens op aankomen. Kan ik me levendig voorstellen. Maar weet je wat het geloof zegt? Het geloof zegt vriendelijk dank dat het er op u aangekomen is, lieve zaligmaker. Dat u geëist werd, van u geëist en u verdrukt en verprijst. Ja, zegt u, mijn man, heb ik dan allemaal niks meer te betekenen. Dat alleen heeft alles te betekenen. Is dan alle bevinding waardeloos? Alle bevinding die niet uitmondt in deze erkenning en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Ja, daar heb je niet veel aan. Dat is misschien nuttig voor dit natuurlijke leven op aarde. Maar ze komt niet tot de erkentenis van de apostel Paulus. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat denk je? Hoe kom je daarachter? Zit er misschien een te denken? Krijg ik dan een visioen? Zou dan de hemel eens voor mij scheuren zoals bij Stefanus dat ik hem zie? Ik zeg niet dat de Heer het niet kan. Maar ik geloof niet dat de Heer het dat doen zal. Hoor je dan soms een hoorbare stem? Heb ik ook eens een twist gehad met een dominee. Die zei, ja, dat is altijd gepaard met een hoorbare stem, dat zalig maken. Nee. Nee hoor, dat hoeft niet. Helemaal niet. Maar wel met een kracht die alle hoorbare stemmen te boven gaat. Hoe ze het dan zegt. Nou, dan komt die lieve geest in de harten wonen en werken. En die boodschap van het woord in onze harten ingang geven. En dan krijg je twee kanten die vaak gelijkelijk opgaan in het leven van een zondaar die onder de beademing van Gods woord ligt. Aan de ene kant zinkt hij steeds dieper weg. Steeds dieper gaat de ploeg van Gods woord om de wortelen van zijn bestaan te ontdekken. En aan de andere kant steeds meer gaat die lieve geest Christus, die voor de ogen geschilderd is, beminnelijk maken. Zodat hij gaat zingen in het verborgene en betuigen. U al mijn liefdewaardig schatten, trouwe Heer en Heiland, dat je dat voor zo een gedaan hebt. Zo monster. Dat kun je dan weten. Is dat niet eenvoudig? Het evangelie en de bekering is eenvoudig. Van Paulus lees je zelfs, en terstond predikte hij Christus. Zeg niet dat u dat na moet doen, daar gaat het niet over, want de Heer is vrij in al zijn werken. Maar ik wil u het alleen maar naderbij brengen. Want er zijn een hoop mensen die willen kenmerken horen, maar dan andere kenmerken, begrijpt. Dat zijn kenmerken van de dood die ze graag willen horen. Maar dit zijn kenmerken van het leven. Ja, maar zeg je, ik word zo aangevallen dat ik een verworpeling ben. En een ander dat hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft. Een ander zegt, ik word aangevochten dat ik een antinomiaan ben. Niet zo uitwendig, maar innerlijk. Ik word niet anders gewaar dan ellendigheid. Word je dat allemaal gewaar? Denk je dat je verward? Dat is geen slechte gedachte. Dat is van je eigen een behoorlijke gedachte, vind ik hoor. Als je zo'n gedachte over je eigen hebt. Maar vergeet niet dat het dierbare evangelie zich richt tot in zichzelf verworpenen. Tot grote schavuiten in zichzelf en zondaren. Alles waarvan ze spreekt, geliefde, dat moet u des te meer toeroepen. Het land dat de zonde der wereld wegdraagt. En als nou zegt waar was, wat dan, wat zou je dan zeggen? Als nou zwaar was dat je zegt, nou ik geloof toch echt dat ik een Judas ben. En dan, zou de Heer dan onrecht doen? Zou de Heer dan verkeerd handelen? Als die ons voor eeuwig buitensloot, wij, die een leven lang tegen hem gerebelleerd hebben, wat moet je daar dan op zeggen? Ach nee, zegt de zondaar. Nee, ik zou het zo erg niet vinden als ik hem daar niet eeuwig zou vloeken en lasteren. Maar dat... Denk u dat? Het zei u dan tot troost. Wat een Simon schreef. Judas wilde nooit geen Judas wezen. En Saul wilde geen Saul wezen. Heb je dat ook ontdekt in je eigen leven? Dat je zegt, zo erg, Heer, nou hoor ik in de prediking dat ik een vijand ben van mijn eigen zaligheid. Van mijn eigen en niet te willen wezen. Ik zou u in Christus naam willen toeroepen. Zeg er maar amen op. Zeg er, en zeg maar overal waar de heilige wet des Heren, waar de Heer, waar de evangelie, waar de wet, waar Mozes, waar de Satan en alle Judaïsten me voor houden. Goed. Maar vergeet dan nooit, ver boven alle jammer, dood en vloek, heeft de Vader het wrakend zwaard van zijn gerechtigheid doen rusten op zijn lieve zoon, opdat Judas hem verkondigd zou worden. In hem alleen is uw heil en uw eer, zalig is hij die het woord hoort en bewaart en door eeuwige genade aanstaat. Amen.